Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de kerkelijke kassen. En aanstaande woensdag, zo de Heere wil, om 19:30 vergadert de kerkenraad. Bezoek van de kerkenraad vanaf 20:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het tweede en het derde vers. Juicht elk op strijd met blijde galmen en vraagt naar de Heer en zijn sterkte. 105, tweede en derde vers. Heren, zoals we dat vanmorgen willen lezen, vinden wij in het boek Numeri, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Numeri 13, vers 1 tot en met 20. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden, hetwelk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam van zijn vaderen zult gij lieden een man zenden, zijnde ieder een overste onder hen. Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran naar de mond des Heeren. Al die mannen waren hoofden der kinderen Israëls. Dit zijn hun namen: van de stam van Ruben Samua, de zoon van Zakker. Van de stam van Simeon Safat, de zoon van Hori. Van de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefunne. Van de stam van Issachar, Jigeal, de zoon van Jozef. Van de stam van Ephraim, Hosea, de zoon van Nun. Van de stam van Benjamin, Palti, de zoon van Rafu. Van de stam van Zebulon, Gadiel, de zoon van Sodi. Van de stam van Jozef, voor de stam van Manasse, Gadi, de zoon van Suzi. Van de stam van Dan, Amiel, de zoon van Gemali. Van de stam van Aser, Setur, de zoon van Michael. Van de stam van Naphtali, Nachbi, de zoon van Wofsi. Van de stam van Gad, Guel, de zoon van Machi. Dit zijn de namen van de mannen die Mozes zond om dat land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Mozes dan zond hen om het land Kanaan te verspieden. En hij zeide tot hen, trekt dit henen op tegen het zuiden en klimt op het gebergte en beziet het land, hoedanig het zij en het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak of het weinig zij of veel, en hoedanig het land zij waarin hetzelfde woont, of het goed zij of kwaad, en hoedanig de steden zijn in de welke hetzelfde woont, of in legers of in sterkten, ook hoedanig het land zij, of het vet zij of mager, of er bomen in zijn of niet. En versterkt u en neemt van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van de wijndruiven. Gemeente, laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord, ook over de bediening van het sacrament. Wij willen in onze gebeden gedenken aan onze zieken. Vanmorgen moest in het Zeister ziekenhuis broeder Vernout weer worden opgenomen. In datzelfde ziekenhuis is nog altijd zuster Vries. Broeder Van Vulpen uit Langbroek is deze week weer in het diaconessenhuis in Utrecht opgenomen. Broeder De Kruif uit de Bosstraat mocht uit het ziekenhuis weer thuiskomen na zijn operatie. We gedenken ook aan zuster Oskam en haar man, in verband mede ook met het plotseling overlijden van een kleinzoon. En dan willen wij in onze gebeden ook gedenken aan broeder Achterberg, die opgenomen moest worden in Zon en Schild in Amersfoort, Henk Achterberg. Kinderen werden geboren in de gezinnen Rijksen in Elst en De Kruif in Zeist. Voor die zegen willen wij de Heere danken. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht. Laten we dat in oprechtheid mogen doen. Laten wij bij u een schuilplaats mogen zoeken en vinden. Zo pas noemden we elkaar namen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of die in ieder geval niet naar de kerk kunnen komen. We worden op die manier ook zondag aan zondag weer in aanraking gebracht met leed, met zorg, met lijden. Daar hebben wij als gemeente ook mee te maken. Dat geldt maar niet alleen een enkel lid van de gemeente en de naaste omgeving van zo'n lid, maar dat raakt toch ook ons allen, vandaar dat het goed is om elkaar ook te herinneren aan de zorgen die er in de gemeente zijn, opdat we daarin deel zouden nemen. En daarom willen wij uw heilig aangezicht ook zoeken in voorbeden voor al diegenen die met zorgen zijn bezet, die in het ziekenhuis liggen. We denken aan broeder Vernout, die daar vanmorgen met grote benauwdheden heen moest. Aan zuster De Vries, die er al geruime tijd is. We denken aan broeder Van Vulpen, die er weer naartoe moest. We denken aan broeder Achterberg, die moest worden opgenomen. En dan de ongenoemden, die thuis ziek zijn, die een kwaal hebben, waar ze zorgen over hebben. We denken ook aan broeder en zuster Oskam, die op hun hoge leeftijd het moesten meemaken dat ze plotseling een kleinzoon verloren, die in de afgelopen week begraven werd. Heren, dat zijn ook diep ingrijpende dingen, dat zijn ook zaken die ons hart zo bezig kunnen houden en ons zo met verdriet kunnen vervullen. Laten we het van u mogen vragen voor al deze mensen die een zorgelijke en moeilijke weg moeten gaan, dat u ze gedenken wilt, dat u ze sterken wilt, dat u ze nabij wilt zijn, dat u door wilt helpen, dat u uitkomst wilt geven, dat u zo de wegen van beproeving ook nog wilt gebruiken om daar geestelijke winst uit te laten komen. Dat is bij u toch mogelijk, heren. Wij kijken naar wat voor ogen is en dan zien we soms niet eens een weg meer, maar alleen maar duisternis en donkerheid, alleen maar angst en vrees. Maar u opent in blinde muren toch ook nog wel eens een deur der hoop. U laat het toch wel eens zien, heren, in de donkere nacht, dat er een straal van licht en hoop in de ziel mag vallen. U laat het wel eens beleven, en dat willen wij voor hen bidden, dat u als een toevlucht in alle omstandigheden wilt zijn. Zo maakt u uzelf bekend ook. En dat mag vrijmoedigheid geven om het hart voor u uit te storten. We danken u ervoor dat broeder De Kruif weer thuis mocht komen en dat u het met hem nog weer wel wilde maken. Wees hem verder ook nabij. En dan danken we uw naam ook voor die twee gezinnen waarin de afgelopen week gezinsuitbreiding plaatsvond. Dat is ook iets, heren, om u dankbaar voor te zijn. Daarin wordt toch ook weer iets van de grootheid van de Schepper gezien, van de majesteit van uw werken. Daarin wordt tegelijkertijd ook nog weer iets gezien, heren, dat u voortgaat met het onderhouden van het menselijk geslacht. We bidden voor die kinderen. We bidden voor de ouders aan wie u deze kinderen toevertrouwde. Wij bidden u, heren, dat u die kinderen in gezondheid wil doen opgroeien en dat u de ouders genade en wijsheid en liefde wilt geven om die kinderen zo op te voeden dat het dienstig mag zijn, ook nog onder uw zegen, aan het waarachtige heil van die kinderen. Dat bidden we u ook voor deze doopouders, heren, die vanmorgen hun jawoord zullen geven in verband met de bediening van het sacrament aan hun kinderen. U hebt ze deze nieuwe gave geschonken en tegelijkertijd deze nieuwe opdracht gegeven. Mogen ze het in afhankelijkheid van u verwachten, heren. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Wat zijn ook vaders en moeders? Wat zijn zwakke, nietige mensenkinderen? Ze zijn niet in staat om iets goeds te doen, voor zichzelf niet en voor een ander niet. En al houden ouders nog zo van hun kinderen, en al is er die natuurlijke band en verbondenheid, dan nog kunnen ouders, als het erop aankomt, het wezenlijke, het allernodigste en allerbelangrijkste voor hun kinderen niet doen. Ze hebben geen toegang tot het hart van die kinderen. Ze kunnen dat hart niet veranderen. Ze kunnen hun kinderen geen nieuw leven schenken. Geen waarachtig geestelijk leven. Heer, het ziet op u. Maar nu komt u vanmorgen in de doop naar deze kinderen en naar hun ouders toe met de betuiging dat gij genadig en barmhartig zijn. Met de betuiging dat er bij u te krijgen is wat wij niet bezitten, En dat u doen kunt en wilt wat wij niet doen kunnen. Heere, maak het waar in het leven van die kinderen. En laat wat vanmorgen gebeurt in de sacramentsbediening voor die ouders en voor hun kinderen een grond mogen zijn waarop ze mogen pleiten. U de Heere mogen smeken om uw onverdiende gunst, om uw genade voor zichzelf en voor hun kinderen. Heere, schenk dat in de gemeente ook. En dat we het met uw woord mogen doen, Heere. Werkzaam zijn met uw woord, met uw belofte, met uw evangelie. Dat we u mogen bidden, dat we u gedurig mogen aanlopen voor onszelf en voor onze kinderen, ja, voor de ganse gemeente en nog voor velen daarbuiten. Dat we u mogen aanroepen, Heere, om uw genade en om uw ontferming. Wilt u het zo nog heerlijk wel maken en daarbij ook de prediking van uw woord nog inschakelen, opdat door het onderwijs dat we uit de schriften ontvangen we wijs mogen worden tot zaligheid. Heere, we danken u ervoor dat u ons uw woord nog geeft. We hebben dat niet verdiend. Als u het ons zou ontnemen en als u ons aan ons lot zou overlaten, Heere, dan kregen we alleen maar wat we verdiend hebben. Maar wilt u in uw genade nog schenken, boven bidden en denken, en ons niet doen naar onze verdiensten, maar ons nog bezoeken met uw heil. En als u dan uw woord nog in vrijheid laat prediken, laat uw geest dan ook ongebonden en ongehinderd mogen werken. En wilt u uw werk doen in ons midden, Heere, tot zaligheid van zondaren, tot bekering van hen die u niet kennen, tot vertroosting en onderwijs van uw volk en kinderen, daarin alles tot eer van uw naam. Vergeef ons onze zonden, scheld ons kwijt wat wij misdreven, en wilt u het in alle dingen nog wel maken, o God. We smeken u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu eerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. Dat wil zeggen dat we eerst met elkaar gaan luisteren naar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die ik u zal stellen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, broeder en zuster van Wikselaar? Broeder en zuster Koelewijn. U hebt het weer voor Gods aangezicht mogen beloven. Niet de eerste keer, maar al bij herhaling mogen beloven dat u uw kinderen zult opvoeden in de voorzijde leer. In de leer zoals die in het doopsformulier kortelijks wordt uiteengezet en zoals we die in de leer der kerk terugvinden, zoals we die tenslotte in het woord van God terugvinden. Kinderen opvoeden bij Gods woord. Kinderen leiden in de weg van Gods woord. Kinderen brengen tot de God van het woord. Dat hebt u en minder niet. Dat hebt u in feite beloofd. Dat u uw kinderen zult brengen in de weg van het woord, onder het woord, tot de God van het woord. Ja, en dat is uw oprechte voornemen. Ik twijfel daar niet aan. Dat hebt u niet alleen gezegd, maar dat meent u ook. Dat begeert u voor uw kinderen te mogen doen. Aan de andere kant, we moeten wel weten, en ik hoop dat dat inderdaad ook meer en meer beseft wordt door u en door ons allen in de gemeente, dat wij tot al die dingen onbekwaam zijn. En dat wij in onszelf geen mogelijkheid hebben om het ja-woord dat we hebben uitgesproken ook echt waar te maken. Maar gelukkig, de Heere weet ook in dat opzicht wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Dat verontschuldigt onze tekortkomingen niet. Maar de Heere weet wel wat hij aan ons heeft. En de Heere wil ook in onze noden en zwakheden te hulp komen. De Heere wil ook genade geven om bekwaam te zijn om dat ja-woord wel te doen. Zij het dan met gebrek. En de Heere wil er ook nog zijn zegen aan geven. En er zijn vele getuigenissen in de schrift en in de geschiedenis van de kerk. Van mensen die de Heere hebben mogen leren kennen in hun leven. Die mochten wijzen op godzalige en godvrezende ouders. Die hen van hun jeugd aan hebben onderwezen en geleid in de weg van het woord. De Heere heeft meer dan één keer die christelijke en godzalige opvoeding willen gebruiken. Ik hoop van harte dat dat ook in uw gezinnen het geval zal mogen zijn. Bid daar veel om. God wil ook om die dingen gebeden zijn. Een alvervullend God is Hij. Zie op Hem voor uzelf en voor uw kinderen. Roep Hem aan, roep Hem te hulp. Loop Hem aan. Als een waterstroom, er is niets zo belangrijk dan dat wij met onze kinderen mogen schuilen achter het bloed van de Heere Jezus. En als dat beseft wordt, dan wordt er heel veel onbelangrijk. Heel veel waar de wereld zoveel belang aan hecht, dan moeten we van zeggen, ach, het is maar tijdelijk. We hoeven het niet te verachten. Maar het is niets vergeleken bij die ene alles overheersende weldaad, dat wij kennis mogen hebben aan dat bloed van Christus, waar het doopwater naartoe wijst. God zegene u en uw kinderen. Gemeente, we zingen na de doopsbediening het 12e vers van de 81ste psalm. Opent uw mond. Johanna, Christina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johannes, Marie, David, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Amen.
beëindigen nu de bediening van de doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 147ste psalm, het derde en het zesde vers. 147, het derde vers, zeer groot is onze Heer, vol krachten, en het zesde, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het gelezen Bijbelgedeelte, nummerie 13. En daarvan het laatste, het tweede deel van vers 16. Nummerie 13, vers 16b, waar wij lezen: En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Het volk Israël is gekomen aan de grenzen van het land der belofte. Het zal nu niet lang meer duren of ze zullen dat land der belofte, het land Kanaan, mogen gaan betreden en in bezit gaan nemen. Maar ze weten eigenlijk heel weinig van dat land af. U moet niet vergeten, ze zijn jarenlang in Egypte geweest. En natuurlijk werd er wel eens wat verteld daar in Egypte van mensen die Kanaan bezocht hadden. Maar dat was maar spaarzamelijk. Dat was zo af en toe maar een beetje informatie. Wat is dat land dat de Heere hen beloofd heeft nu eigenlijk voor een land? Hoe ziet dat eruit? Door welke mensen wordt dat bewoond? En als ze straks dat land moeten gaan veroveren, hoe zullen ze dat dan moeten gaan veroveren? U begrijpt dat deze en dergelijke vragen een antwoord moeten hebben. Het is nogal een onderneming om een land te gaan veroveren, terwijl dat land natuurlijk bewoond is. Het is nogal een onderneming om dat te gaan doen met een volk dat jarenlang een slavenbestaan heeft gevoerd en geleid in Egypte. En dat helemaal niet geoefend is in de strijd. Een volk dat onervaren is. Het is nogal wat om zo'n taak te moeten gaan verrichten. En dus rijpt het idee, wordt de gedachte geboren bij Israël om verspieders uit te zenden. Om eerst eens via verspieders te gaan kijken wat Kanaan nu eigenlijk voor een land is en hoe ze die taak van het veroveren en in bezit nemen van dat land het beste kunnen gaan uitvoeren. Blijkens Deuteronomium 1 is dat idee bij het volk ontstaan om verspieders uit te zenden. En blijkens ons teksthoofdstuk nummerie 13 keurt de Heere dat plan goed. Geeft hij er zijn goedkeuring aan en draagt hij inderdaad zelf ook aan Mozes op om de verspieders uit te zenden. En de Heere bepaalt dan dat het om 12 verspieders zal gaan, 1 uit elke stam. En dat dat nog maar niet zo de eerste de beste moeten zijn, maar het moeten mannen van aanzien zijn. Het moeten oversten, hoofden der vaderen zijn. Waarom? Nu, het gaat in feite ook weer niet alleen om een verkenningstocht. Het gaat erom dat de leiders van Israël de erfenis die God aan zijn volk heeft toegezegd, nu gaan bezichtigen. Wie het zijn die worden uitgezonden, wordt ons, en we hebben dat gelezen in nummerie 13 uitvoerig verteld. Hun namen lezen wij. En dan lezen we ook van iets merkwaardigs dat Mozes bij die gelegenheid doet. Iets wat de Heere belangrijk genoeg geacht heeft om ons in zijn woord ook mee te delen. Als de 12 verspieders worden uitgestuurd, verandert Mozes de naam van één van die verspieders. De vertegenwoordiger van de stam van Efraïm, die Hosea heet, en die de zoon van Nun is, krijgt een andere naam. En hij zal voortaan Jozua heten. Waarom deed Mozes dat? Had hij daar opdracht voor van de Heere? Ik weet het niet. Het staat er niet bij. Misschien heeft Mozes alleen maar door zijn fijngevoelige geestelijke intuïtie aangevoeld dat dit inderdaad ook overeenkomstig de wil van de Heere was. In ieder geval heeft hij het heel scherp gezien dat als de naam van Hosea veranderd moet worden in Jozua, dat op dit moment moet gebeuren. Waarom is dat zo? Let u er met mij eerst even op wie die man eigenlijk was. Want er wordt ons in de boeken van Mozes nogal wat verteld over deze Hosea Jozua. Hij was uit de stam van Efraïm, een van de zonen van Jozef dus. In Exodus 17 komen we hem al tegen. En daar is hij de aanvoerder van het leger van Israël in de strijd tegen de Amalekieten die die verraderlijke overval op Israël pleegden. U weet wel, dat woestijnvolk dat haat en bitterheid koesterde tegenover Israël en dat volk dat nog maar net uit Egypte getrokken was lelijk aanviel, juist op dat deel van de legertros waar ze het zwakste waren. We ontmoeten deze Hosea Jozua ook in de geschiedenis die ons in Exodus 32 en 33 verteld wordt. Daar gaat het over de tent der samenkomst waar de Heere Mozes ontmoet en waar Mozes de Heere ontmoet. En als Mozes met de Heere gesproken heeft, dan gaat hij weer terug naar het leger. Maar Jozua, die daar ook uitdrukkelijk de dienaar van Mozes heet, blijft in die tent. Deze Hosea, Jozua, is ook meegeweest, althans een stuk, de berg op waar de Heere aan Mozes de stenen tafelen heeft gegeven. Een man die voortdurend in de nabijheid van Mozes te vinden was. Een man met talenten, een man met toewijding, maar, zo zegt de Bijbel ons ook eerlijk, een man met gebreken. Want in nummer 11 lezen wij van deze Hosea dat als de Heere zijn geest heeft uitgestort op de 70 die als oudsten Mozes terzijde moeten staan en die tot belangrijk werk onder Israël geroepen worden en die daarbij ook de hulp en de leiding van de Heilige Geest nodig hadden. Als de Heere dan zijn geest op die 70 uitstort, zodat ze gaan profeteren, dan zijn er van die 70 die aangeschreven, die opgeroepen waren, maar 68 gekomen. En 2 zijn in het leger gebleven, ik weet niet waarom. Maar de Heere maakt geen onderscheid. Die 68 bij de tent der samenkomst delen net zo goed in die geest als die 2 die niet gekomen waren. En als Mozes daar bericht van krijgt en Hosea, Jozua is weer bij hem, dan zegt Hosea tegen Mozes, verbied hun dat. Dan is die kleingeestig, kortzichtig. Dan is hij nauw in zijn ingewanden. En Mozes laat hem dat ook weten. Zijt gij voor mij ijverende, och, of al het volk des Heere profeten waren, zegt Mozes. Laat ze maar, als God hun zijn geest geeft, laat ze maar profeteren. Laat ze maar goed van God spreken. En daar ziet u dat deze Hosea ook zijn gebreken had en dat hij nog heel wat leren moet. Maar door alles heen wordt het duidelijk dat de Heere een plan met deze man heeft. Dat heeft de Heere nog wel niet geopenbaard. Maar door allerlei dingen heen is de Heere bezig hem tot een bepaalde taak die hij straks in het leven gaat krijgen voor te bereiden. Alles staat in het leven van deze man duidelijk onder de leiding van de voorzienigheid Gods. Misschien zegt iemand, en ik noem dat even om eventuele vragen te voorkomen, of als de vraag al opgekomen is om hem even tot rust te brengen, misschien zegt iemand, ja, maar er staat in onze tekst dat hier Jozua's naam veranderd werd, terwijl eerder in de geschiedenis hij ook al Jozua genoemd werd. Dat is waar, maar je zou kunnen zeggen, Mozes bij de beschrijving van al die dingen die hij te boek moest stellen op bevel van de Heere, hij heeft heel consequent Hosea, de zoon van Nun, bij zijn nieuwe naam genoemd. En als hij vertelt over dingen die eerder plaatsvonden, dan noemt hij hem, om zo te zeggen, met terugwerkende kracht ook al Jozua. U moet over deze dingen niet vallen. Sommige mensen maken hier een heel probleem van en die zeggen, zie je wel, de Bijbel klopt niet. En dan gebruiken ze deze en dergelijke argumenten om het woord van God onder kritiek te stellen. Maar zo'n probleem is dat toch niet. Wat betekent het nu dat bij die gelegenheid van het uitzenden van de verspieders Mozes de naam van deze man veranderde in Jozua? Naamsverandering dus. Komt vaker voor in de Bijbel. En telkens als het gebeurt, heeft het betekenis. Dat zijn geen toevalligheden, dat zijn geen onbelangrijke dingen. Dat is niet zo, zoals dat vandaag wel eens is, dat iemand een bepaalde naam heeft, maar als die 16, 17 is, dan bevalt die naam die zijn ouders hem gegeven heeft niet zo erg meer. En dan maken ze er een andere naam van, omdat die beter in het gehoor ligt, of omdat die leuker klinkt, of hoe dan ook. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Waar het hier en bij al die naamsveranderingen in de Bijbel om gaat, dat is, er zit een bepaalde bedoeling achter. Naamsveranderingen die wijzen menigmaal op de daden Gods. Als Abraham, verheven vader, Abraham zal heten, dan zit daarachter dat God hem beloofd heeft dat hij een vader van vele volken zal worden. Als door de Heere de naam van Jacob, Hielelichter, veranderd wordt in Israël, dan zit daarachter dat hij vorstelijk gestreden heeft met God en overmocht heeft. Als de Heer Jezus Simon verandert in Petrus, rots, dan zit daarachter de belijdenis die hij krachtens het werk van Gods geest heeft mogen spreken. Wel nu, zo zit er ook bij de naamsverandering van Hosea in Jozua iets van de daden Gods achter. Heel bewust. Nu gaan ze Kanaan binnen. Kijk, moment. Nu gaan ze Kanaan binnen. Nu gaan ze de erfenis betreden. Nu moeten die oorspronkelijke bewoners, de Kanaanieten, eruit. Die moeten plaatsmaken voor Gods volk. Want die Kanaanieten hebben het recht om in Kanaan te wonen verbeurd. Vanwege hun veelvuldig zondigen. Vanwege hun onbekeerlijkheid. Vanwege hun verharding in het kwaad. God heeft besloten dat de maat van de ongerechtigheid van die volkeren vol is. En nu heeft hij op grond daarvan besloten dat zij verdreven zullen worden. En dat hij zijn volk in dat vruchtbare land zal gaan planten. Maar hoe zullen ze dat land in bezit krijgen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Vandaar die verkenningstocht. Dat is prachtig, maar er zit een gevaar aan. Het volk zegt, laten de verspieders gaan. De Heere zegt, goed, stuur ze maar. Maar Mozes begrijpt, er zit een gevaar aan. Straks komen ze terug. Dan hebben ze alles in oogenschouw genomen. Dan doen ze verslag. En op grond van dat verslag komen de aanvoerders van de legers bij elkaar. De generale staf, zou je zeggen. En ze gaan plannen maken. Oh, zijn die steden zo sterk? Dan moeten we het zo aanleggen. Zijn die mensen zo geweldig? Dan moeten we het zo aanleggen. Zijn ze met die en die wapens bewapend? Dan moeten wij die listen bedenken. Ze zullen de strategie gaan uitzetten. Zij zullen dit doen. Zij zullen dat doen. Oh ja, zullen zij dit doen? Zal Israël het doen? Zal Israël dat land verwerven en beërven dankzij hun boog, dankzij hun spies, dankzij hun talenten, dankzij hun ijver? Zal het van hen komen? Zullen zij het land veroveren? Die gedachte, dat het van de mens moet komen, al was het maar voor een klein deel. Die gedachte, dat ze in Israël zullen gaan denken, dat zij het moeten doen. Die gedachte wil Mozes van begin af tegengaan. Ze mogen zo niet denken. Alsof het van hen afhangt. Hoe zal het dan gaan? Van wie hangt het dan af? En dan wijst Mozes in een andere richting. Naar boven. Het hangt van de Heere af. Hij zal hen dat land geven. En niet alleen dat land,
Maar hij zal hen alle heil, alle zegen, alle zaligheid schenken. En dat drukt Mozes uit door de naam van Hosea te veranderen in Jozua. Wat betekenen die namen dan? Hosea, dat betekent heil, zaligheid. Of als je het betrekt op aardse dingen, welvaart. Of als je het betrekt op de situatie waar ze nu voor staan, de overwinning op de Kanaaniet, dat zit er allemaal in. Hosea, zaligheid, welvaart, verlossing, uitredding. In die naam Hosea wordt het aan het volk als het ware toegeroepen, ook ten aanzien van de verovering van Kanaan, het komt goed, er komt heil. Je zou, om het nog even duidelijker te maken, je zou de naam Hosea kunnen vergelijken met dat gebaar dat in de oorlog, in de laatste wereldoorlog, Churchill altijd maakte. Dat V-teken, de overwinning. Dat is Hosea. Maar de naam Hosea zegt niet hoe het goed komt, wie het goed maakt, waar dat heil vandaan komt. Wie de overwinning zal geven, wie de zaligheid zal schenken, hoe ze eraan zullen komen. En als Mozes de naam Hosea nu verandert in Jozua, dan laat hij die klank van dat heil, van die zaligheid erin zitten, maar hij wijst tegelijk door die eerste letters J-O, afkorting van Jehova, aan waar dat dan vandaan komt, wie er de werkmeester van zal zijn. Hosea betekent alleen maar heil, maar Jehoshua, zoals het in het Hebreeuws klinkt, betekent de Heere is heil, de Heere geeft heil, de Heere zorgt voor verlossing, de Heere zorgt voor de overwinning, de Heere baant de weg. De Heere stelt ons in het bezit van de overwinning en van dat land en van de erfenis. De Heere doet het. En zo gaat Mozes vinger omhoog en hij laat het die verspieders, hij laat het hele volk weten, nu al voordat ze die verkenningstocht gaan maken, verwacht het niet van mensen, maar verwacht het van God. Verwacht het niet van uw eigen inzichten. Verwacht het niet van uw boog en uw schild en uw spies en uw legers en uw kundigheid. Maar verwacht het van de Heere. Kanaan zal alleen een genadegeschenk zijn. Niet meer, maar ook niet minder. S'Heeren rechterhand heeft hen die zegen weg doen dragen. Jozua heeft dat in zijn leven begrepen. Jozua is het met de verandering van zijn naam ook helemaal eens geweest. Want als hij straks terugkomt met die andere 11 verspieders, dan is het getuigenis gelijkluidend voor zover het de beschrijving van Kanaan is. Van de voordelen, van de nadelen, van de vruchtbaarheid, maar ook van de onmogelijkheid om die steden te veroveren en die vijanden te verslaan. Daar is Jozua het ook mee eens. Maar terwijl de 10 verspieders zeggen, laten we maar niet eens proberen, want het is een mislukte zaak bij voorbaat, zegt Jozua samen met zijn bondgenoot Caleb, de Heere heeft het beloofd en hij zal het ons geven. Hij staat voor zijn woord in. Hij staat voor de uitkomst in. De Heere maakt zalig. Of ze dat in Israël begrepen hebben, helaas niet. Want ze volgen straks de 10 verspieders. En ze willen terug naar Egypte. En dat hangt ongetwijfeld samen met het feit dat het nogal vernederend voor een mens is om een streep door zijn eigen naam te zien staan. En het alles bij God te moeten zoeken en van de Heere te moeten verwachten. Wij laten ons eigen ik en onze eigen hoogheid en onze eigen verwachtingen niet zo gauw vallen. We zoeken het toch nog graag, althans voor een deel bij onszelf. En we willen toch graag onze eigen heiland en onze eigen helper zijn. Onze eigen werkmeester, De bouwer van onze eigen zaligheid. Langs welke weg ook. Maar de Heere wijst dat af. Radicaal. En hij zegt, zoek het niet bij uzelf. Zoek het niet bij de mens. Vest op prinsen geen vertrouwen. Voor het aardse leven niet. Voor de verovering van Kanaan niet. En voor de zaligheid van uw ziel niet. Want dat onderwijs wordt ons hier ook ingegeven. Het ging hier heel concreet om dat ene. De verovering van Kanaan. En hoe zal dat gestalte krijgen? Maar de Heere doet meer. En er is ook veel meer nodig. Als we alleen voor dit leven op de Heere zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar er is nog een ander heil, een andere zegen, een andere zaligheid. Datgene waardoor een zondaar van zijn zonden verlost wordt. Datgene waardoor een zondaar met God verzoend wordt. Datgene waardoor een mens niet maar een aards Kanaan betreden mag, maar een hemels Kanaan beërven mag. Die zaligheid van de verzoening met God, van de vergeving van zonde, van de eeuwige gerechtigheid, van de vrede die alle verstand te boven gaat. Die zaligheid, waar komt die vandaan? Nu, dat wordt ons gepredikt in de naam Jozua. Jozua, dat is de oud-testamentische, dat is de Hebreeuwse vorm. Zo heten de jongetjes, als ze met die naam genoemd waren, onder Israël. Jozua, deze en anderen met hem. Maar later vergriekst de vorm Jozua. En wordt de naam Jozua geschreven als Jezus. Jezus, de Heere maakt zalig. De Heere zorgt voor verlossing. Als het gaat om die zaligheid van dat hemelse Kanaan en van dat hart dat gereed gemaakt wordt om een erfgenaam van dat Kanaan te zijn. Als het gaat om die zaligheid waar een mens deel aan krijgt door het werk van de geest. Als hij uit de nood God gaat nodig krijgen en langs de weg van dat onderwijs van Gods geest met God verzoend mag worden, dan ligt heel die zaligheid opgesloten in de Jezusnaam. Dan is er geen andere naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten zalig worden. En van die Jezus is de oud-testamentische Jozua, wiens geschiedenis we willen gaan lezen in de komende weken bij Leven en Welzijn. Dan is die Jozua van die Jezus de voorafschaduwing. Jozua die ze in Kanaan bracht. Jezus die de rustaanbrenger, de overste leidsman, de voleinder des geloofs is. Jezus die ze in dat betere Kanaan brengt. De zaligmaker. En zo wordt ons ook in die naamsverandering vanmorgen het evangelie verkondigd, gemeente. Als het gaat om de vraag, waar komt de zaligheid vandaan? Dan zegt de Heere dat zonder enige aarzeling. En we hoeven er geen enkele twijfel meer bij te hebben. Waar moeten wij, arme zondaren, de zaligheid zoeken? Waar zoekt u de zaligheid? Waar verwacht u het van? Voor dit leven en voor het toekomstige leven. Waar is uw hoop op gevestigd? Op uw gezondheid? Op uw eigen plannen? Op uw eigen inzichten? Op uw vernuft? Op wat u aan talenten hebt meegekregen? Zult u het maken? Waar verwachten we het van als het gaat om de toekomst? Om de eeuwige toekomst? Waar verwachten we het van als het gaat om ouder worden en sterven straks? Wat is onze hoop? Waar staat onze verwachting op? Of hebben we geen verwachting? Als het gaat om die toekomst, om die eeuwigheid, moeten we dan zeggen, daar denk ik niet aan. Dat sluit ik buiten mijn gedachten. Ik zoek het hier, ik zoek het nu, in het bestaan hier op aarde. Hier ben ik druk, hier ben ik bezig, hier heb ik mijn bezigheden. En hier moet ik zien dat ik vooruit kom en klaar kom. Dwaze mens. Als God dat nou eens tot ons zegt. Wat hij tegen die dwaas, die rijke dwaas in de gelijkenis zei.
In deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. Dan kun je zoveel hebben. Zoveel bezigheden hebben. Maar als de dood komt, is het allemaal voorbij. En dan kun je nog zoveel vasthouden, nog zoveel vastgrijpen aan stoffelijk goed en aan andere goederen en dingen. Dan kun je nog zoveel in je handen houden, maar de dood doet die vingers verstijven en je moet alles loslaten. En je kunt niets meenemen. En dan heb je het prachtigste paleis. Als de dood komt, dan word je uitgedragen in een kist. En van welk soort hout die kist gemaakt is, dat maakt in wezen ook geen verschil. Of het vurenhout of eikenhout of mahoniehout zou zijn. De dood maakt de mens totaal arm. Neemt hem alles af. Doet hem alles loslaten. En dan? Als je dan nooit achter dat bloed van Christus hebt leren schuilen. Als je dan nooit die enige naam onder de hemel tot zaligheid hebt leren nodig krijgen. Als je dan nooit de toevlucht hebt genomen tot die borg en zijn gerechtigheid. Als je dan nooit Gods genadewoord in je ziel hebt gehoord. Dat de Heere op je neerzag in ontferming en in mededogen. Dan is het voor eeuwig. Te laat, dan is er geen zaligheid meer, dan is het altijd buiten God zijn. En wat dat is, niemand kan dat zeggen, maar dat zal ondraaglijk zijn en je moet het toch dragen. Dat zal onbeschrijfelijk zijn en je moet het toch meemaken. Buiten God, buiten de gemeenschap met God. Wees dan toch niet zo dwaas om alles op die kaart van het aardse leven te zetten en daar alles van te verwachten. Wees toch niet zo dwaas om je levenstijd die zo kostbaar is te verkwanselen en te verknoeien voor zeepbellen die uit elkaar spatten en waar niets van overblijft. Zoek toch de dingen die boven zijn. Zoek toch verzoend te worden met God. Zoek toch die zaligmaker te leren kennen, want alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Waar zoeken we onze zaligheid? Hebben we het al geleerd om daarbij ook onszelf te verzaken, onze eigen gerechtigheden niet mee te tellen? Onze eigen krukken waar we op voortstrompelen weg te werpen. Onze eigen lompen die we met allerlei zorg aan elkaar genaaid hebben. Onze eigen vijgenbladeren zoals Adam en Eva waar wij onszelf mee zoeken te bedekken. Hebben we geleerd die ook al weg te werpen omdat ze ons voor God niet kunnen bedekken. Daar geldt alleen de mantel van de gerechtigheid van Christus. Paulus zei dat ik hem kenne. Niet om met mijn eigen gerechtigheid straks voor God te kunnen bestaan. Maar bekleed met de gerechtigheid van hem. Met de gerechtigheid van Christus. Jezus, de Heere maakt zalig. Wie brengt een zondaar terug tot God? Jezus. Wie brengt een zondaar in de hemel? Jezus. Die enige. Hij alleen. En wie brengt hij nou terug in de hemel? Tot God. Wie brengt hij straks in de hemel? Ik zie een tweede lijn van toepassing. Uit de woorden van onze tekst. Jozua, voorafschaduwing van Jezus. Prediking van het evangelie. En hij kreeg zijn naam verandering, omdat het evangelie in die naam onder Israël klaar en duidelijk moest klinken. De vinger omhoog gewezen. Mozes wijst naar God en hij roept het Israël toe. Wacht, verwacht het van hem en van hem alleen. Verwacht het van niemand en van niets anders. Maar als Jozua zijn naam krijgt, een nieuwe naam. Als zijn naam veranderd wordt. Hosea wordt Jozua, dan ligt daar tegelijk ook deze gedachte in. Zou het niet zo wezen dat wij ook een andere naam moeten gaan krijgen?
Dat wat hier nou gebeurt en wat op een enkele andere plaats op een bijzondere manier door de Heren zo geregeld en bestuurd wordt, dat dat nou ook in het leven van elk mens een keer gebeuren moet. Dat je een nieuwe naam moet krijgen. Wat is onze naam dan? Vanmorgen hebben we hem gehoord, die naam. In het doopsformulier. Dat wij met onze kinderen, kinderen des toorns zijn. Die in het rijk van God, die in dat Kanaan, die in de verzoening met God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Zo heten we dus. En omdat we zo heten en zo zijn, kinderen des toorns, staan we er buiten. En zullen we er altijd buiten blijven, als we niet opnieuw geboren worden. Als we niet, ik zeg het vanmorgen zo, als we niet een nieuwe naam krijgen. En wanneer krijgt een mens een nieuwe naam? Als die een nieuw hart, een nieuw bestaan krijgt. Als hij een ander mens wordt. Als hij wordt wedergeboren. Een kind des toorns wordt dan, en dat is zijn nieuwe naam, een kind van God. En dan krijgt hij een naam en een titel die wijst op zijn nieuwe staat. Een kind van God. Dat is met ons en met onze kinderen nodig. Dat moet gebeuren. Gelukkig als God dat deed. Gelukkig als God zo'n nieuwe naam gaf, omdat hij ons ook een nieuw schepsel maakte. Gelukkig als wij kind van God mogen zijn. Zoals Johannes daarover schrijft, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En we weten nog niet wat we zullen zijn, maar als hij zal geopenbaard zijn. Maar nu zijn we kinderen Gods. Nu zijn we erfgenamen, ook van die erfenis, van dat hemelse Kanaan. Nu zijn we teruggebracht in dat huisgezin waar we ons uitgezondigd hadden. Nu zijn we verzoend met God. Gemeente, dat is het wat ons te beurt moet vallen. Gebeurde dat al? Kregen wij zoal een nieuwe naam? En dan doet het er niet meer toe hoe je heet hier op aarde. Dan is die naam niet belangrijk vanwege de betekenis of het feit dat er soms geen betekenis aangehecht moet worden. Maar als we maar bij God bekend zijn onder die nieuwe naam. Als wij bij God bekend zijn als behorende tot zijn huisgezin, mede-erfgenamen met Christus. Wat een genadewonder als dat gebeuren mag. Dat een mens uit het onbegrijpelijke welbehagen op grond van de verdiensten van Christus door het werk van de Heilige Geest tot een nieuw schepsel mocht worden. Waar dankt hij dat dan aan? Aan dezelfde genade waar Jozua het aan dankte. We zullen dat belevende welzijn wel zien, dat deze man niet alleen maar een nieuwe naam kreeg, maar dat hij ook vanuit dat beginsel mocht leven. De Heere maakt zalig. Uit het beginsel van dat heil dat in Christus is. Nu, hoe krijgt de mens dat dan? Dat is geen erfgoed. Dat is niet iets wat je je kinderen mee kunt geven. Dat is niet iets wat je jezelf kunt toe-eigenen. Maar dat is iets wat die gezegende Jezus door zijn Heilige Geest tot stand brengt. Want die Geest, zo zei hij, zal het uit het mijne nemen. Hij neemt ook de wederbarende krachten. Hij neemt ook de vernieuwende krachten uit Christus. En hij werkt dat uit in dat dode, in dat verdorven, in dat verloren, in dat schuldige, in dat vloekwaardige zondaarsbestaan. En een mens die een kind des toorns was, hij wordt door die onwederstandelijke kracht veranderd. Hij wordt herschapen. Hij wordt herboren. En dan gaat hij naar God vragen. Dan kan hij God ook niet meer missen. Dan gaat hij zijn schuld belijden. Zijn schuld bewenen. Dan zoekt hij vergeving van zijn zonden. En dan zoekt hij soms wel eens op een plek waar hij het niet vinden kan. Maar de drang is er in zijn ziel. En de begeerte is er in zijn hart. Om God te mogen terugkrijgen. Om verzoend te mogen worden met God. En dan moet hem het oog nog geopend worden voor die enige naam. Het is net als bij Jozua. Hosea heette hij voor die tijd. Wel wordt er door dat werk van de Heilige Geest iets beseft van, ik moet heil hebben. Maar waar dat heil vandaan moet komen, dat is vaak nog in nevelen gehuld en dat is vaak nog in duisternissen gehuld. We zoeken het hier, we zoeken het daar, we zoeken het menigmaal bij onszelf. We zoeken het in onze gebeden en als we eens echt hartelijk oprecht gebeden hebben. En als we ons hart eens voor de Heere uitgestort hebben. Dan is die gebedsoefening. En misschien de daarop volgende gebedsverhoring. Voor ons al een zaligheid. Een stuk van dat heil. En dan zoeken we het nog in die gebeden. En in die geestelijke verrichtingen en werkzaamheden. Maar daar moet de mens ook nog vanaf gebracht worden. Opdat hij het echt alleen bij Jozua Jezus zou gaan zoeken. Bij de Heere die en die alleen verricht het. Nogmaals, gemeente, is uw naam al veranderd? Is uw naam al door Gods geest veranderd? Omdat uw binnenste, omdat uw hart en omdat de uitgangen van uw hart al veranderd zijn? Nee. Blijft dat dan zo? Moet dat dan zo blijven? Vanmorgen maakt de Heere bekend. En we wisten het al lang. We konden het in ieder geval al heel lang weten. Want de Heere heeft het al zo vaak bekendgemaakt. En zijn woord is er vol van. Dat hij genadig en barmhartig is. En dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat alles wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid in die Zoon van God en in dat werk van de Heilige Geest begrepen is. Het is allemaal voorhanden, beschikbaar. De Heer is ook nog gewillig om het te schenken. Zoals Jozua dat met Caleb mocht getuigen ten aanzien van het land Kanaan. De Heer heeft het toch beloofd. Hij staat toch voor zijn woord in en dan lijkt het dan onmogelijk. Maar hij zal het doen, zo we het bij hem zoeken en van hem verwachten en op hem vertrouwen. O, laat er dan toch geen tijd meer voorbij gaan. Geen tijd meer verloren gaan. Maar zoek de Heere, deze genadige God, terwijl hij nog te vinden is. En roep hem nog aan, terwijl hij nabij is. En laten we zo hem mogen vragen, Heere. Van nature hoor ik bij dat volk waarvan Hosea zegt, lo ami. God had dat gezegd. Niet mijn volk, kinderen des toorns. Maar dan mag de profeet gaan verkondigen, de profeet Hosea bedoel ik nu. Een van de kleine profeten. U mag gaan verkondigen dat tot dat volk dat de Heere eerst lo ami noemde, niet mijn volk, zal gaan zeggen ami, wel mijn volk. Want hij ziet op hen neer. Hij maakt zijn woord waar. Hij werkt zijn genade uit. Hij brengt zondaren tot de kennis van zichzelf. Hij brengt ze terug in zijn gemeenschap. Gemeente, er is heil. Het is des Heren heil. Het is een volkomen heil. En als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, waar moeten we dan verschijnen? Maar de Heere biedt het nog aan. En het klinkt vanmorgen nog. In de naam Jozua, zie omhoog. Daar is het. Daar is het in volmaaktheid. Bij die God die zijn handen uitbreidt. En die zegt, tot aan de einden der aarde, wend u tot mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Amen. We zingen Psalm 33, het 10e vers.
Laten wij samen danken. Heere, we zeggen u er dank voor dat u ons het evangelie nog wilt laten verkondigen. Dat dat ook vanmorgen weer mocht gebeuren, Heere. Dat u ons in die naam Jozua, ook de naam Jezus, hebt doen horen. De zaligmaker die zijn volk zalig maakt van hun zonde. Die zondaren met God verzoent. Die de voorloper, die de leidsman des geloofs is. Heere, in hem is alles te krijgen. U zegt het met nadruk, wat een zondaar nodig heeft. Wij bidden van u, doe ons dat zien. En doe ons ook dat wondere genadegeheim kennen, dat u ons ook met een nieuwe naam gaat noemen. Ach Heere, onze naam is een naam waarin het oordeel over ons uitgesproken is. Het is wat om een kind des toorns te zijn. En toch, Heere, daarbij laat u het niet. U wijst op de mogelijkheid van die nieuwe naam. U geeft er zelfs heilrijke beloften over. We bidden van u, geef ons door uw geest kennis aan die geestelijke naamsverandering. Dat ook wij mogen gaan heten naar Christus. Waarachtig Christen mogen zijn, opdat we zijn naam belijden. Onszelf tot een levend dankoffer hem offeren. Met hem regeren in eeuwigheid. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Zegen het voor het eerst of opnieuw. Denk ook aan deze doopouders. Ze hebben hun ja-woord gegeven. Geef, o God, genade uit de Heere Jezus. Om het werk wat ze aanvaard hebben ook te mogen doen. Het werk ten heil tot heil van hun kinderen. Wees met die kinderen, Heere. Met Johanna Christine en met Johannes Marie David. Prachtige namen hebben ze van hun ouders gekregen. Vooral daar in het begin. Johannes, Johanna, de Heere is genadig. Maar we hebben vanmorgen gehoord dat ook deze kinderen een naam dragen waarmee ze veroordeeld zijn. Ook zij, kinderen des toorns, maakt dat anderen in hun leven genadig waar, o God. En dat ze dat ook beleven mogen. Dat ze dat persoonlijk kennen en eruit leven mogen. De Heere is genadig. Dan is uw genade ook voor hen genoeg. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 146, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.